Wij lezen deze middag uit Lucas 1 en wel vers 11 tot en met vers 17. Daar lezen we de aankondiging van de geboorte van Johannes, die, zo wordt gezegd, door de engel groot zal zijn. En dan lezen we vers 26 tot en met vers 33 en daar wordt Jezus aangekondigd en daar wordt ook gezegd hij zal groot zijn. Dus Lucas 1 vers 11 tot en met 17 en 26 tot en met 33.
En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende, werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren, tot de Heere hun God. En hij zal voor hen heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Vervolgen wij bij vers 26. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel, tot haar ingekomen zijnde, zeide, wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijn vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn.
De tekst voor deze middag vindt u in Lucas 1 en wel in het eerste gedeelte van vers 15 en vers 32. Vers 15 wordt Johannes aangekondigd door de engel en hij zegt dan, hij zal groot zijn voor de Heere. En in vers 32 wordt door de engel de geboorte van Jezus aangekondigd en dan klinken die woorden opnieuw. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, het gaat vanmiddag over een woord dat jullie ook wel kennen en ook wel eens gebruiken. Het gaat over het woordje groot. Je zegt, ja, maar ik ben al groot. Ik word al 5 jaar. Of, kijk eens hoe grote toren ik gebouwd heb. Zo'n grote fiets ik heb. Ik heb al een grote mensentand. Of je zegt, als ik later groot ben, nou dan word ik visserman. Of dominee. Ja, waarom niet? Of, ja dan word ik verpleegster. Of juf. En de jongelui die geen Grieks kennen, de taal van het Nieuwe Testament, die gebruiken het Griekse woord dat in onze tekst voor groot wordt gebruikt ook wel is. Want er staat, als je de tekst vertaalt, hij zal groot, hij zal mega zijn. En jij zegt, zomaar dat is mega. En we hebben het over een megastore. Een megastunt. Over megavuurwerk. In onze tekst gaat het dus over het woordje mega, het woordje groot. Dat is trouwens een woord dat je nogal eens in het Advents- en Kerstevangelie tegenkomt. Maria hoor ik zingen in vers 46. Mijn ziel maakt groot de Heere. En even later in vers 49. Grote dingen heeft God aan mij gedaan. En de herders? Bij hen is er grote vrees als de engel naar hen toe komt. En de engel die verkondigt hen grote blijdschap. En ook bij de aankondiging van de geboorte van Johannes en van Jezus klinkt dat woordje groot. Er wordt gezegd dat ze allebei groot zijn. Ja, maar op wat voor manier zijn ze groot? En wat kunnen wij daarvan leren? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is de geboorteaankondiging van twee grote profeten. De geboorteaankondiging van twee grote profeten. We letten allereerst op de grootheid van de laatste profeet. Dat is Johannes. Johannes de Doper. En letten dan op de grootheid van de hoogste profeet. Dat is Jezus. Dus de grootheid van de laatste profeet en de grootheid van de hoogste profeet. Kijk, daar staat hij in de tempel. Priester Zacharias doet zijn werk, hij is bezig om het reukoffer te brengen. En dan gaat onverwachts de hemel open. Daar staat een hemelbode rechts van het reukofferaltaar die een boodschap voor hem heeft. Zacharias, jouw vrouw Elisabeth, die zal zwanger raken. Jullie zullen een kindje krijgen, Johannes moet je hem noemen. En jullie zoon, die zal groot zijn. Hoor je dat? Er is geen enkele aarzeling bij de engel. Hij is heel stellig. Hij zegt niet, ja Zacharias, het gaat misschien wel die en die kant op met jullie zoon. Het zou kunnen dat. Nee, hij zal groot zijn. Groot zijn? Hoe dan? Op wat voor manier dan? Nou, wat zeg jij? Wat denk je? Wanneer is iemand groot? Als jongeren zegt u misschien wel. Ja, iemand is groot die heel veel bereikt heeft. Iemand is groot die aanzien heeft. Je bent groot als je een topsporter bent en de gouden bal hebt gewonnen. Je bent groot als je in de quote 500 staat en je hoort bij de 500 rijkste Nederlanders. En je kunt rijden in een hele dure auto of misschien wel meerdere dure auto's. En je woont in een dikke villa. Je bent groot als je heel veel volgers hebt. Jij de meeste volgers hebt op jouw YouTube kanaal. Je bent groot als je populair bent in de klas, op school, in het dorp, in Nederland, in de wereld. Wie is te groot? Ja, al heel snel denk je, ja, iemand is groot die heel knap is en die veel geld verdient en die heel machtig en invloedrijk is. Ja, en zoiets zie je ook in Lucas 1. Wie is te groot? Ja, Herodes natuurlijk. Hij is de grootste. De hoogste, dat vindt hij zelf ook. En zo voelt hij zich ook, zo treedt hij ook op. Want ja, hij zit op de troon en groot is zijn rijk. Maar ja, hoe zit dat dan met Johannes? Zal Johannes op die manier ook groot zijn als de engel zegt hij zal groot zijn? Is hij groot in de zin van dat hij heel belangrijk is in de ogen van mensen? Nou ja, goed, hij trekt bekijks, hij heeft volgelingen, discipelen die hem volgen, maar op een gegeven moment gaan heel veel volgelingen bij Johannes weg. En zijn kleding, nou ja, dat is ook niet zo indrukwekkend. Hij draagt kleding van kameelhaar. En de manier waarop dat hij eet en leeft, dat is ook niet echt groot. Hij eet sprinkhanen en honing, hij woont in de woestijn. Dus, nee, Johannes is niet echt groot, toch? Maar waarom zegt die engel dan, hij zal groot zijn? Nou, dat komt omdat de engel, de bode van de hemel, omdat God zelf dat woordje groot wat anders invult en taxeert dan wij dat vaak doen. Wanneer ben je echt groot? Als je het bent voor de Here. En dat is nou precies het geval met Johannes. Zijn grootheid heeft te maken met Jezus. Dat staat er ook bij hè, in onze tekst. Hij zal groot zijn voor de Here. Dus de grootheid van Johannes heeft te maken met Jezus. Heeft te maken met de positie die Johannes inneemt tegenover Jezus. Het heeft te maken met zijn roeping. En wat is zijn roeping dan? Wat is zijn positie dan? Nou, Johannes is de laatste profeet voor de komst van Jezus. Hij neemt een heel bijzondere plek in de helsgeschiedenis. Johannes die staat zeg maar op de drempel van het Oude en het Nieuwe Testament. Johannes die spreekt het woord van God. tijdens het oude tijdperk, net voordat Jezus zijn werk zal gaan doen. Johannes is de laatste profeet die de hoogste profeet aanwijst als priester en zegt, kijk eens, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Nog nooit heeft iemand zo dicht bij Jezus gestaan. Tot nu toe was er niemand die heeft kunnen zeggen, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Niemand had de Heer Jezus direct kunnen aanwijzen en kunnen zeggen, kijk, daar is hij hoor, de van God gegeven zaligmaker. Maar Johannes kan het wel en hij is vooruit gegaan en heeft zich omgedraaid en heeft gezegd, hij is het, Heer Jezus Christus, en hem moet je volgen en bij hem moet je zijn. Johannes die mag als vriend van de bruidegom. De bruidegom aanprijzen en mensen naar hem toe leiden en zeggen, bekeer je tot hem. Johannes die staat op een bijzondere manier, in een bijzondere tijd, in dienst van Jezus. En zo neemt hij een hele bijzondere plek in de Bijbel. Johannes die is groot. Groot voor de Heer. Ja, Johannes is in eigen oog niet groot. Hij zegt, ja, ik ben maar een stem die roept. En ik heb het niet verdiend, ik ben het niet waard om de veter van de schoen van de Heer Jezus te strikken. Om naar zijn sandaal, bij zijn sandaal, bij zijn voeten te bukken, te buigen en daar zijn riem vast te maken. Ik ben de Christus niet, zegt Johannes. Hij moet wassen. Jezus moet groter worden. En ik kleiner. Johannes, die zo groot is voor de Heer, die is klein in eigen oog. Hij is groot voor Jezus, omdat hij klein is in zichzelf en helemaal gericht is op de grootheid van Jezus. Nou gemeente, mag ik eens vragen? Wat wilt u, wil jij, wil ik? Zo, op deze manier, groot zijn. Ja, zeg je, waarom zou ik dat moeten willen? Waarom? Nou, dat is heel eenvoudig, omdat dat je roeping is. Kijk, die roeping van Johannes om groot te zijn voor de Heer, die kwam niet bij zichzelf vandaan. Die kwam niet bij zijn vader of zijn moeder vandaan. Nee, die kwam bij God vandaan. Dat was de keus van God. Hij riep Johannes tot die bijzondere taak. Maar hoor eens, heeft de Heer ook jou niet geroepen? Klopt, je hebt gelijk, je kunt die roeping van Johannes niet zomaar even één op één overzetten op ons. Maar roept de Heere jou en mij ook niet op om groot te zijn voor hem? Is het niet zijn keus dat hij naar mij toe komt? Met zijn woord, met zijn genade. Komt hij niet naar mij toe, naar ons toe en roept hij niet om te staan in zijn dienst? Bent u niet, ben jij niet door God geheiligd, apart gezet met als doel dat je in dienst zou staan van de Heer? En weet je wat ik tegen je zou willen zeggen? Dat groot zijn voor de Heer. Dus in dienst staan van de Heer en zijn weg gaan en op hem gericht zijn. Dat is het allermooiste wat er is. Dat maakt je leven zinvol. Dat maakt je echt mens. Dat geeft vrede. Blijdschap. Hoor je dat? Tegelijkertijd, dat wil ik ook zeggen. Is dat ook lastig? Om groot te zijn voor de Heer. Want als Jezus groot is in mijn leven, dan moet ik zelf klein zijn. En dat gaat niet vanzelf en dat valt niet mee en dat kost me wat, want ik wil wel graag groot zijn. Maar als ik groot ben, dan kan Jezus niet groot zijn. Jezus groot laten zijn, daar heb ik van huis uit een gigantische hekel aan. Ik wil, dat zit sinds de zondeval in mijn bloed. Daar heb je als ouderen en als jongeren last van. Ik wil groter zijn dan God. Dat zit er heel diep in. En je geeft Jezus zomaar een klein plekje. En je laat je hart voor God zomaar een herberg zijn. Een hotel waar iemand komt als gast en die is er eventjes. Ja, en dan vertrekt hij weer. Maar de Heer wil geen logé zijn in mijn hart, in mijn leven. Maar hij wil er de Heer des huizes zijn. En waar dat gebeurt, hè, dan is het hij op de troon. en ik aan zijn voeten. Dan is het hij spreekt en ik luister. Dan is het niet meer mijn tijd, maar zijn tijd. Niet meer mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Maar ja, dat gaat niet vanzelf. En is dat niet misschien het lastige, het moeilijke in het komen tot geloof? Je wilt je ik vasthouden. Je grote ik. Net zoals die aap in Indonesië. Anne van der Bijl die vertelt daarover in zijn bekende boek God Smokkelaar. Anne die is in Indonesië na de oorlog. En hem wordt verteld hoe de bewoners, de inwoners, een aap vangen. Weet je wat ze daar deden? Dan boorden ze een gaatje in een kokosnoot en dan stopten ze daar een steen in. En dan komt er vroeg of laat een aap langs, die is nieuwsgierig, die pakt die kokosnoot vast. En die kijkt ernaar en die houdt het in handen en die gaat ermee rammelen en die hoort dat steentje. En die opening die is dan net zo groot dat zijn handje, zijn pootje er zo in kan. En dan gaat hij grabbelen net zo lang totdat hij dat steentje vast heeft. En dan wil hij never dat steentje loslaten. En dan probeert hij zijn pootje er weer uit te trekken met stenen en al, maar dat lukt niet. Hij kan alleen maar zijn pootje terugtrekken als hij die steen loslaat. Maar hij wil die steen niet loslaten. En dan kunnen anderen die aap zo heel makkelijk vangen. Kunnen zo een net eroverheen gooien en hem van zijn vrijheid beroven. En zo wil ik vasthouden aan mijn ik. Maar zo leer ik de bevrijder Jezus Christus niet kennen. Ik moet die steen loslaten, mijn grote ik. Daarom is geloven misschien al zo lastig. Klein worden, dat gaat niet vanzelf. Klein blijven trouwens ook niet. Na ontvangen genade kun je zomaar weer de neiging hebben om groot te worden met je bekering, met je bevinding, met je geloof, met je goede inzet, met wat al niet. En voordat je het weet, zet je jezelf als een fariseer zo in de etalage. En voordat je het weet, draai je kwispelstaartend om jezelf heen. Wat is het dan nodig om je grootheid voor God te verliezen? Om je eigendunk en hoogmoed af te leggen en klein te worden en te blijven in jezelf? Wat heeft de Heilige Geest daar een werk aan of niet? Dat is een les die we steeds weer moeten leren. En als we het leren, als we het beoefenen, ja dan. Als ik klein ben, klein blijf, dan kan Hij, de Heere, groot zijn voor mij. Dan ben ik groot voor Hem. Wie klein wordt, wie klein blijft, die kan een licht zijn voor God. Jongens en meisjes, denk eens even aan een kaars. Een kaars geeft licht, hè? En zeker in deze tijd van het jaar, het is vroeg donker. Het zijn donkere dagen, de zon, die zie je bijna niet. Dan brandt er bij jullie thuis misschien ook wel een kaars. Hoe kan die kaars branden? Oh ja, je hebt kaarsen waar je een batterijtje in kan doen natuurlijk. Maar ik bedoel nu een echte kaars. Hoe kan die branden? Ja, dan moet je hem eerst aansteken. En wat gebeurt er als die kaars brandt? Dan wordt die kaars kleiner. En zo geeft hij licht. Goed, je kunt daar. Het voorbeeld gaat niet helemaal op. Je kunt dat niet helemaal doortrekken. Maar u begrijpt de strekking. Wie klein wordt voor God, die leeft in zijn licht. En die kan zijn licht weer kaatsen. En juist zo ben je groot voor de Heer. Nee, misschien vraag jij je dat wel af. En u, ja, hoe kan ik nou? En waar kan ik dan groot zijn voor de Heer? Weet je wanneer je groot bent voor de Heer? Als je als 14-jarige gewoon heel eenvoudig je handen vouwt. En vraagt, oh God, wilt u al mijn vieze zonden vergeven? Als je ootmoedig je knieën buigt voor God, dan ben je groot voor Hem. Weet je wanneer je groot bent voor de Heer? Als je als vader en moeder het verlangen hebt dat je kindje, kinderen groot zullen zijn voor de Heere en dat ook laat merken en dat verlangen ook laat zien in de opvoeding. Dat de opvoeding doortrekt met alle gebrek, maar dat je hen opvoedt met het oog op de eer van God, de uitbreiding van zijn koninkrijk. Dat je gericht bent op het zielenheil van je jongen, je meisje en dat niet maar een beetje erbij bijhangt. Weet je wanneer je groot bent voor de Heere? Als je als oudere, als 80-jarige groot denkt van Jezus en hoog opgeeft van zijn genade, van zijn persoon en van zijn werk, die van de liefde van God leeft en roemt in vrije gunst alleen, die is groot voor de Heer. Weet je wanneer je groot bent voor de Heer? Als je te midden van je collega's en je vrienden de Bijbel heel belangrijk laat zijn. Het richtsnoer laat zijn voor hoe je denkt en wat je doet en niet doet. Weet je wanneer je groot bent voor de Heer? Als je binnen het huwelijk op de ander gericht bent. Een oprechte belangstelling toont voor de ander. En je Bijbelse roeping verstaat. Weet je wanneer je groot bent voor de Heer? Als je die ander, de broederhand schudt en de zusterhand. Dat je nederig bent, de minste wilt zijn. Weet je wie de groot voor de Heer is? Degene die zich toevertrouwt aan de Heer. Een kind van hem mag zijn. En moet je dan om groot te zijn voor de Heer per se een heel lang leven hebben? Nou, kijk eens naar Johannes. Hoe oud is die geworden? Hij is gestorven als een dertiger. En hoe lang heeft hij gepreekt daarbij de Jordaan? Een half jaar misschien? Maar wat hij heeft gedaan, dat was groot voor de Heere, want het was in dienst van Jezus. Begrijp je dat ons groot zijn voor de Heere alles te maken heeft met hoe groot God voor je is? Nou zeg eens, hoe groot is God voor je? Hoe groot is Hij in je gedachten? Hoe groot is Hij in je agenda? Hoe groot is Hij in je ogen? In je hart? Is Hij de koning van je leven? Die alles bepaalt? Hoe groot is Hij? Als er verleidingen op je afkomen, hoe je omgaat met verleidingen die op je afkomen, dat zou wel eens een barometer kunnen zijn die laat zien hoe groot je liefde tot God is. Nou, hoe groot is God voor je? Ja, zeg je, ik kan niet ontkennen dat God groot werd voor mij. Want Hij zocht mij op, Hij sprak tot mijn ziel, Hij confronteerde mij met mijn kleinheid. De Heilige Geest die ontstak het licht in mijn hart. En ik ging de grootheid en de heiligheid van God zien. En ik zag ook iets van de grootheid van mijn zonde. En ik zag, maar daar zit een grote kloof tussen. Wat een grote afstand is er tussen mij en God. En ik ging ook de goedheid van God in Christus zien en op waarde schatten. Ik zag dat God in Christus die kloof gedicht heeft. Ik mocht me aan Hem toevertrouwen toen Hij werd gepredikt en werd uitgestald in al zijn genade en liefde. En ik mag weten, Hij heeft mij met zijn dierbaar bloed losgekocht uit de klauwen van de Satan. Ik ben de zijne, Hij is de mijne. Maar ik zou Hem zoveel meer willen geven dan nu de praktijk is. Als ik mezelf vergelijk met anderen, dan schiet ik zo tekort. Anderen die hebben soms zoveel over voor God. En ze doen zoveel en ze geven zoveel. Maar ik heb weinig inkomst. Dus ja, op financieel gebied ben ik niet echt groot voor de Heer. En ik ben niet echt gezond. Ik heb weinig energie. Ik kan weinig tijd vrijmaken voor het werk in de gemeente, voor het koninkrijk van God. Dus ja, ik vind het moeilijk om te getuigen, om op iemand af te stappen en te vertellen over de Heer Jezus. Dan moet ik echt drie keer slikken van tevoren. Dan ben ik bang dat ik dichtsla, dat ik niet uit mijn woorden kom. Ik heb vele jaren geleefd zonder God. En ik heb een gedeelte van mijn leven als het ware zo weggegooid. En daar kan ik niet meer over doen en dat knaagt aan mij. Anderen, ja, die zijn veel groter dan mij. En Johannes al helemaal. Al wacht hoor, dan wat Jezus zegt. In Lucas 7, vers 28 zegt hij, ja, Johannes is heel groot. En alle mensen die voor Johannes hebben geleefd, die zijn niet zo groot als Johannes. En dat Jezus dat zegt, dat heeft te maken met die bijzondere positie van Johannes op dat bijzondere moment, op die grens van het Oude en Nieuwe Testament. Maar hoor je wat Jezus dan nog verder zegt? Dan zegt hij, de minste, de kleinst gelovige die na Johannes leeft. Johannes, die niet heeft geweten van de kruisdood van Christus en de opstanding uit de dood. Degene die na Johannes leeft en die maar een klein gelovige is, die is meer dan hem. Meer dan hem. Waarom? Omdat die gelovige mag weten van het volbrachte werk van Christus. Omdat je mag weten van een gewillige en een volkomen zaligmaker. Die mag door het geloof leven op de kosten van de Heer Jezus Christus. Die mag weten van de vervulling van Gods belofte op een veel rijkere manier dan Johannes dat heeft mogen zien. En daarom, je hoeft jezelf niet weg te zetten. En je hoeft je niet minder te voelen dan een ander. Je hoeft je niet minder te voelen dan Johannes. U mag in uw situatie, in de weg die de Heere met u gaat, achter hem aankomen. Zijn weg gaan. Hangend aan zijn woord. Vertrouwend op zijn belofte. Ja, zeg je, maar ik twijfel zo vaak. Ik ben zo snel van slag. Ik hoor het woord, maar ik plaats er zomaar weer een vraagteken bij. Ik laat omstandigheden vaak zwaarder wegen dan het woord van God. Kijk dan eens naar Johannes. Daar zit hij in de gevangenis. Hij kan het ook niet meer overzien. Hij weet het niet meer. Hij vraagt zich vertwijfeld af, is Jezus nou wel de Messias door God gestuurd en gegeven? Is hij het wel die ik heb aangewezen als de zaligmaker of verwachten we toch nog iemand anders? Johannes die weet het niet meer. Maar Jezus wel. En Jezus zegt niet, Johannes dat valt me nou vies van je tegen. Nee, Jezus gaat met Johannes verder. En dat doet hij ook met u. Hij kent je twijfel, je aanvechtingen. Je bestrijdingen. En hij reikt u genadig de hand. En hij wil je door woord en geest nieuwe moed geven. Hernieuwd vertrouwen. De Heilige Geest die wil je oog richten op hem. Die groot is, zo groot is. Groot in genade en liefde. En dat brengt me bij het tweede. Want ja, die engel Gabriël. Die kondigt de geboorte van Johannes aan. En dan zegt hij, ja, hij zou groot zijn. Maar dat zegt hij zo'n half jaar later opnieuw tegen Maria. Bij de geboorteaankondiging van Jezus. Dan zegt hij het opnieuw. En dan klinkt het opnieuw uit zijn mond, nu richting Maria. Het kind wat je ontvangen zult, zal groot zijn. Dat brengt me bij de grootheid van de hoogste profeet. En ja, het groot zijn van Jezus. Dat is toch echt anders dan de grootheid van Johannes. Er wordt nu ook niet bijgezegd dat Jezus groot zal zijn voor de Heere. Dat is natuurlijk wel zo. Je zou dat best kunnen zeggen. Hè? Jezus is ook groot voor zijn vader. Maar meer nog, Jezus die is groot in zichzelf. En van zichzelf. Daarom staat het er ook bij in onze tekst. Hij zal groot zijn, want hij is de zoon van de Allerhoogste. Jezus is geen gewoon kind. Hij komt bij God vandaan. Hij komt uit de hemel. Hij is God uit God en licht uit licht. Hij is God en mens tegelijk. Hij ontleent zijn grootheid niet aan de grootheid van zijn moeder, maar aan de grote hemels Vader. Hij is de zoon van de Allerhoogste. Er is niemand groter dan God. Hoe groot is God? Dat is niet onder woorden te brengen. Daar kun je alleen maar over zingen en tientallen psalmen zingen over die allerhoogste God. En we gaan straks op Psalm 103 zingen. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning op zijn troon gevestigd in zijn hemelwoning. En zijn koninkrijk heerst over heel het wereldrond. En God, die staat boven alles. Hij regeert de Israëlieten. Hij regeert de Romeinen. Hij heerst over heel de aarde. Weet je wat de profeet Jesaja gezegd heeft over de allerhoogste God? Hij zegt dat die allerhoogste God de wateren gemeten heeft met de holte van zijn hand. Hè? Dus dat zegt iets over hoe groot God is. Hij heeft de wateren, de zeeën, de oceanen, als het ware, opgemeten met de kom, met de holte van zijn hand. Die passen daarin. Het is de beeldspraak, maar het zegt wel wat. En Jesaja gaat verder en hij zegt, hij die allerhoogste God, die heeft de hemel opgemeten met een span. En de span, dat is een oude lengtemaat. Dat is de afstand van de top van je duim naar de top van je pink. Van een uitgestrekte hand, hè? Dus niet zo, maar zo. Nou, wat is dat? Een dikke 20 centimeter. En Jesaja zegt, die hemel, de grote hemel, die past nou in de uitgestrekte hand van de allerhoogste God. En gaat hij verder, wie roept de sterren tevoorschijn 's avonds? En wie noemt al die miljarden sterren bij uw naam? Dat doet hij, de allerhoogste God. Het is niet te zeggen hoe groot God is. De dichter van Psalm 33 zegt, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt, staat er. Nou, die allerhoogste God, zegt Lucas, voor wie niets onmogelijk is, die stuurt zijn zoon naar de aarde. En zijn zoon is net zo groot als zijn vader. Nou, dat kun je toch zien? Dat kun je toch horen? Hoor je wat Jezus zegt? Vanuit die boot, tegen de wind, tegen de golven. Zwijg. Wees stil. En de wind en de zee is gehoorzaam. Jezus is niet groot. Zie je wat er gebeurt als Jezus geconfronteerd wordt met allemaal zieke mensen die naar hem toekomen of die bij hem worden gebracht? Hij maakt ze beter, hij geneest ze. Is hij niet groot? Zie je wat hij doet als hij er staat op de begraafplaats bij het graf van Lazarus, zijn vriend? En als hij daar staat bij de draagbaar van die jongen uit Nain, en als hij staat in dat kamertje van de dochter van Jairus, dat meisje van 12 jaar, als hij daar staat bij het levenloze lichaam, hij laat zien dat hij sterker is dan de dood. Is hij niet groot? Hij is de dood te baas. En hij staat zelf op met Pasen uit de dood. Is hij niet groot? Ja, zeg je, dat gebeurt later. Als Jezus oud is en dat gebeurt in bepaalde omstandigheden, gaan die woorden van de engel Gabriel, die heeft uitgesproken, hij zal groot zijn, dan pas later en in bepaalde omstandigheden in vervulling. Nee. In de tekst staat niet, hij zal groot worden. Straks. Over een poosje. Langzamerhand, van lieverlee, op bepaalde momenten. Nee, vooraf, aan zijn ontvangenis, zegt Gabriel, hij zal groot zijn. Dat is hij, van zijn ontvangenis af, van het allereerste begin. Ja, maar daar zie ik heel weinig van. Is Jezus groot? Die in de baarmoeder zit bij Maria. Is Jezus groot? Als hij daar in zo'n vol bak van dieren wordt neergelegd. Waar is dan zijn glorie? Waar is dan zijn majesteit? Waar is dan zijn grootheid? Is Jezus groot? Jongelui, als je let op de spullen en de bezittingen die hij heeft. Wat heeft hij eigenlijk? Hij moet een boot lenen van Petrus. Hij moet een ezelsveulen laten halen die hem de stad Jeruzalem kan inbrengen. Hij is afhankelijk van iemand anders die die hem een zaal ter beschikking stelt waar hij het Pascha kan vieren met zijn discipelen. Hij heeft geen eens een eigen huis. Hoezo groot? Is die groot? Als je hem ziet worstelen in de hof van Gethsemane en over de grond ziet kruipen als een worm, is die groot? Als er een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt wordt, een rietstaf in zijn hand, is die groot? Als die weggeduwd wordt, bespot, geslagen, bespuugd, aan het kruis vastgespijkerd? Ja, dat kan Gabriel nou wel zeggen, hij zal groot zijn. Maar als je naar de Heer Jezus kijkt en je gaat zijn leven wat langs, dan zeg je, nou, hij zal klein zijn en steeds kleiner worden. Wat stelt zijn grootheid, zijn macht, zijn glorie nou eigenlijk voor? Het lijkt toch uit te lopen op één grote mislukking. Ja, dat lijkt zo. En toch is dat niet zo. Weet je waar dat te maken mee heeft? Het heeft hiermee te maken. Jezus is groot door klein te worden. Omdat wij ons groot maakten, werd Jezus heel klein. Hij heeft de grootheid die hij had in de hemel afgelegd, achtergelaten. Hij gaat de weg van de vernedering. En dat hij dat doet, dat heeft nou alles te maken met zijn grote liefde voor zondaren. Weet je wat de Engelse dominee uit de 19e eeuw, Spurgeon, schrijft? Hij zegt, hij, Jezus, is een grote zaligmaker. En hij kwam in de wereld om een grote bouwval te herstellen. Spurgeon die zegt, weet je wat er gebeurt? Eerst de wind die kwam uit de afgrond en die sloeg tegen de vier hoeken van het gebouw van de mensheid. En het gebouw dat viel. En het lag in puin. En de duivelen die lachten. En die juichten toen ze het werk van Gods handen verwoest zagen liggen in puin. Paradijs verwoest, zonde triomfeerde. Maar toen Christus kwam, toen heeft hij een grote verlossing, zaligheid aangebracht. Oh, wat is hij, een groot zaligmaker. Hij herstelde wat Adam verwoest had. En de Engelse prediker zegt dan, grote zondaars, wat moet het voor u een vreugde zijn om te bedenken dat Jezus groot is. Groot is de zonde, maar nog groter is het offer dat hij heeft gebracht. Hoor je dat? Daarom is er hoop. Er is een grote zaligmaker voor je. Loop jij tegen je schuld aan die hemelhoog is? Maar hij is groot in schuld vergeven. Hij is groot van goedertierenheid. Weet je niet goed wat je moet doen? Zeg je, ja, welke keuze moet ik nou maken? Welke weg moet ik nou gaan? Welke beslissing moet ik nou nemen? Maar hij is groot. Groot in wijsheid. Om jou te helpen in de juiste keuze te maken. Bent u in grote nood? Zie je tegen de toekomst op? Zie je levenseinde naderen? Wordt je lichaam afgebroken? Voel je kleine kwetsbaar? Hij is groot in macht. Hij heeft de Satan ontroond. Hij heeft dood en hel overwonnen en hij geeft genade om te leven en ook genade om te sterven. Om het hoofd boven water te houden als alles je bij de handen afbreekt. Voelt u zich tekortschieten in uw gebeden? Hij is groot in zijn voorspraak bij de Vader. Worstel je met je ongeloof? Maar hij is groter dan jouw doodsheid. Daarom heb grote gedachten. Want de macht van de grote verlosser, er zijn geen grenzen. Aan Jezus macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Worstel je met klein geloof? Maar hij is groot in het onderhouden en verdiepen van het geloof. Voel je je zwak in de strijd van het geloof? Maar groot is hij in het geven van kracht om te strijden tegen die driekoppige vijand. Ben je hem ontrouw geweest? Ben je bij hem vandaan gedwaald? Heb je grote brokken gemaakt? Maar hij is groot, is opzoekende genade en blijvende trouw. Valt het leven je zwaar? Maar hij is groot in zijn ontferming en liefde. Hij zal je niet kopje onder laten gaan. Ziet u tegen een bepaalde taak op en zeg je, ik weet niet of ik het wel kan. Maar hij is groot in het uitdelen van gaven om je toe te rusten voor een taak. Weet je wat eigenlijk, jongens en meisjes, heel raar is, heel vreemd is, dat de geschiedenis het wel heeft over Alexander de Grote en Karel de Grote, maar het niet heeft over Jezus de Grote. Dat is onterecht. Jezus is zo groot. Hij is net zo groot als zijn vader. Het is zo vader, zo zoon. Juist omdat hij zich klein heeft gemaakt, vernederd heeft, heeft de vader hem groot gemaakt, verhoogd. Hij zou groot zijn, zegt de engel Gabriël. En ja, dat geldt ook voor de toekomende tijd, want de grote dag komt eraan. En van zee tot zee zal hij regeren. En alle oog zal zien dat hij groot is. En hij zal eeuwig worden groot gemaakt door al zijn kinderen. Hij zal groot zijn straks op die grote dag, als hij alles onder zijn invloed en onder zijn macht brengt en de zonde en het ongeloof en het onrecht geen enkel woordje meer mee zal spreken. Dan zeg eens, ken je deze grote Jezus als je zalig maken? Ja? Heb je dan niet alle reden om je meer en meer te verdiepen in de grootheid van Jezus? En wie kan dan de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte peilen van zijn grootheid? Zou je dan niet hoog opgeven van hem? Zou je niet verblijden in hem? En met Maria meezingen. Mijn ziel maakt grote Heere. Of ken je Jezus nog niet als je zalig maakt? Wil je hem niet kennen? Wil je hem niet groot maken omdat je verzet tegen hem groot is? Toch zul je hem groot maken. Op de grote dag zal alle knie voor hem buigen. En mensen die hem links hebben laten liggen, mensen die hem verworpen hebben, die zullen hem groot maken. Die zullen hem eren. Die zullen hem gelijk geven in alle dingen. Weet je waar je daar al een voorproef van ziet? In het Bijbelboek Daniël. Het Bijbelboekje Daniël. Kom je heel veel weerstand, verzet, tegenstand tegen God. Maar juist in dat boekje Daniël klinkt tot maar liefst 14 keer die uitdrukking, de Allerhoogste God. En tegenover die hoogmoed van Babel en die zelfingenomenheid van Nebukadnezar staat God, de Allerhoogste, en de egoïst Nebukadnezar, die groot denkt over zichzelf, die wordt klein gemaakt, vernederd, als die als een dier, als een beest over de aarde kruipt. En dan moet hij God erkennen. Dan geeft hij de eer aan God, de Allerhoogste, de God van Daniël, de God van Israël. Dan verheerlijkt hij hem die eeuwig leeft. En dat is een voorspel van wat er straks gaat gebeuren. Iedereen die weigert voor hem te buigen, die zal hem straks gedwongen eren. Dus als jij de Heer Jezus niet lief hebt, en als u heel makkelijk denkt over de zonde en zegt, nou ja, komt wel goed, valt wel mee, dan moet ik u waarschuwen voor die grote dag van Gods toorn. Je gaat met al je hoogmoed, je vernedering tegemoet. En dat is nou niet nodig. Want in zijn grote liefde komt God naar je toe. Biedt hij je in zijn zoon de reddende hand. Wil hij je zijn liefde bewijzen, je genadig zijn. En daarom hoort het evangelie vandaag. Hij wil grote dingen aan je doen. Hij wil je groot maken. Hij wil je groot doen laten zijn. Want een ieder die in de Heer Jezus gelooft, die zal met hem als koning heersen. Hij maakt de zijnen groot. Ik hoop dat je kunt zeggen wat die eenvoudige christin zei onder de hindoes, die een vraag kreeg van een zendeling. Die zendeling die vroeg aan haar, zeg eens, hoe gaat het nou met je? Hoe heb je het? Weet je wat ze zei? Ze zei, het gaat met mij heel goed. Ik ben diep gelukkig. Want ik heb Christus hier. En toen legde ze haar hand op de Bijbel. En ik heb Christus hier. En toen legde ze haar hand op haar hart. En ik heb Christus daar. En toen wees ze naar de hemel. Mag je het ook zeggen? Nou, dan reis je toch met grote blijdschap verder. De grote toekomst tegemoet. In stil vertrouwen, Hij maakt het goed. Amen.